Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, je hebt thuis een ruim balkon met plantenbakken. Staan daar ook kruiden en groenten in?
Daar staan zeker kruiden en groenten in. Dankzij mijn vrouw, die heeft namelijk enorme groene vingers. Wij hebben één grote pot en elk jaar gaan daar verschillende soorten dingen in. Daar hebben aardbeien in gegroeid, tomaten. We zijn nu bezig met pepers om die daarin te gaan groeien. En ik heb daarnaast hebben wij, dat is echt heel tof, het heet de balkonton. Dat is een grote ton met aarde en daar kan je allemaal kruiden in zetten. Maar er zitten ook wormen bij die composteren. En dus ik heb een hele ton vol met alle kruiden die je kan bedenken.
In Amerika is het best verkopende supermarktfruit. Ze komen al voor in Romeinse teksten en worden sinds de 17e eeuw actief gekweekt. Ze heten niet voor niets zomerkoninkjes. We hebben het over aardbeien.
We gaan het hebben over de snel veranderende wereld van de aardbeienteelt. Veel aandacht voor het seizoen, de verschillende rassen en waar je ze ook dan kan kopen. En we hebben ook aandacht voor het zelf maken en het zelf kweken. En we gaan zelfs kweekpakketten weggeven, zodat je ook zelf aan de slag kan gaan.
Natuurlijk hebben we een aantal leuke recepten. Onder andere het favoriete aardbeienrecept van Rutger Bakt. En een hartige Italiaanse bereiding.
En we hebben ook de uitslag van de smaakmakersverkiezing. De top 10 smaakmakers. Met wat de top 10 is en met een winnaar.
In het supplement praat ik met Dan Saladino. Dan is journalist van BBC The Food Show en schrijver van het boek Eten tot het op is. En uitgever Emma Zirel heeft 2 exemplaren beschikbaar gesteld die we gaan verloten.
Jeroen, ik zie daar in een plastic tasje verwikkeld iets staan. Lijkt op een fles. Nou, Jeroen maakt het open en daar komt een fles zelfgemaakt iets uit, zo te zien. Met een flinke hoeveelheid koolzuur.
Ja.
Deze twee.
Die twee, ik ga ze even inschenken.
Ik ben heel benieuwd. Ja, een beetje een soort van licht roze-achtige kleur.
Ja, roos-fusé kleur.
Ja, dat is het, ja.
Ja, roos-fusé kleur.
Te veel aangelengde roos-fusé. Met dus bubbeltjes.
Prik.
Prik. Smaakt een beetje een soort van... Is het kombucha of wat is dit?
Nee. Dit is een zelfgemaakte gefermenteerd aardbeiendrankje.
Dat is aardbeien. Ja, aardbeien. Proef, ja.
Bij mijn research voor kliekjes kwam ik restverwerking tegen van overrijpe aardbeien. En dat leverde dit drankje op.
En hoe maak je het dan?
Ja, het is heel makkelijk. Je neemt 150 gram niet zo mooie aardbeien. Niet schimmelig, maar wel gewoon een beetje gebutst of zo. Kroontjes kunnen er ook bij.
Oké.
100 gram suiker. 1 liter water. En die doe ik in een grote pot. Een wekpot zonder deksel. Zonder ring, zeg maar. Zodat wel de lucht een beetje eruit kan. Bij kamertemperatuur laat ik die een aantal dagen fermenteren. Elke dag even doorroeren. 7 klaar.
Wat dan ontzettend leuk, zeg.
Ja, leuk, hè?
En hoe lang duurt dat dan?
Ja, dat hangt... Dit is natuurlijk een fermentatieproces. Net als zuurdesem weet je alles van. Hangt het af van de temperatuur en de smaak die je wil. Mm-hmm. Bij mij was het plus minus 20 graden. Dus ik heb elke dag geproefd. En hij begint heel zoet en fruitig. En wordt in de loop van de tijd zuurder en wat funkier.
En een beetje lacto. Ja, de lacto.
Ja, je proeft de lactofermentatie. Ja.
Melkachtig, ja, lekker.
Ja, en ik vond hem na 10 dagen lekker. Dus toen heb ik hem gezeefd en in de koelkast gezet. Toen heb ik hem gezeefd en in deze fles gedaan. En nog 3 dagen op de fles laten nagisten. Daar komt die druk natuurlijk vandaan.
Nagisten als dat je gist erbij hebt gegeten?
Nee. Gewoon een natuurlijke gist.
Nou ja, gewoon
dus
laten
nafermenteren. Dus met de dop erop.
Maar dan buiten de koelkast?
Dan buiten de koelkast. Ja. En gisteren in de koelkast gezet, zodat we nu een koud drankje hebben. Ja. En ik vind hem echt hartstikke lekker.
Ik vind het wel. En hier ben je wel trots op, denk
ja,
ik.
Ja, toch? Ja, is leuk, toch?
Kan je ook lekker cocktail mee maken, denk
ja.
ik.
Recept op de site.
Maar met fermenteren creëer je ook alcohol, toch? Zit dat er hier dan in of niet?
Ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Van, we zitten hier zo alcohol in. En als je natuurlijk wil rijden, wil je dat weten. Ik denk dat er een heel klein beetje in zit.
Ja.
Ik heb Ivana Mik even gebeld. Die is van de Blub Club. Dat is een club van fermenteerders. En die weet er alles van. Voedseltechnoloog.
Ja.
En die zei van, nou, als er zuurstof bij komt, krijg je minder alcohol. Hoog uit 1%, maar waarschijnlijk maar 0,5%. Dus hij is niet alcoholvrij deze,
ja?
Maar wel zo laag in alcohol dat je gewoon nog zo meteen in de auto kan stappen.
Nou, in plaats van dan mijn aardbeien in mijn balkon te ontstoppen bij mijn wormpjes, ga ik er nu een drankje van maken.
Ja, top toch? Ja. Wat heb jij behalve je balkonton de afgelopen weken uitgesproken, Jonas? Ja,
balkonton heb ik echt al jaren. Had ik de perfecte zaterdag.
Ja.
Dat is ik woon in Amsterdam, vlakbij de Noordermarkt. En op zaterdag heb je twee soorten markten. Je hebt aan de ene kant de Noordermarkt, biologisch. Aan de andere kant heb je een hele lange markt waar ook heel veel voetstalletjes staan.
Ja.
Zoals Saté Bar Charlie.
Zeker.
Onwijs goede saté's. Dus een beetje voor de lunch een saté halen. Mm-hmm. Daar beginnen we dan mee. En dan een beetje over de markt lopen. En ik zag dus de eerste asperges liggen.
Kijk.
Dus ik heb...
Die knipoogde jou voor €16 per pond. Knipoogde die je toe?
Viel nog best wel mee. Okay. Qua prijs, ja. Toen dacht ik, daar ga ik wat mee maken. En dat is ook omdat... we hebben het vorige week in het menu gehad over asperges. Namelijk met een recept... van Erik Zwaghoven van restaurant Valuas in Venlo.
Ja, Venlo.
Dus die tips die zaten nog vers in mijn hoofd. Ik dacht, dat ga ik maken. En dat werkt dus best wel goed.
Ja?
Jij hebt volgens mij ook wel van die IKEA-schalen, toch?
Iedereen.
Ja.
Die RVS-bakken met die hengsels eraan.
Ja, zijn precies
in drie maten.
Precies juist lengte waar de asperges in kunnen. Dat doe je. Het past ook op mijn inductiekookplaat. Wordt goed warm. Dus die heb ik daarin gedaan. Goed geschild. En wat het recept zegt van Valuas is dat er heel veel zout bij gaat in het water.
Ja.
Er gaat ongeveer 5 gram zout in het water.
Ja, per liter.
Per liter, ja. Mm-hmm. En dan zet je hem dus... dan doe je een doek overheen. Een schone doek overheen. Dat doe je zodat dan de asperges een beetje onder water blijven. Dat
die leg je op het wateroppervlak.
Ja. En dan aan de kook brengen, 30 seconden laten koken, vuur uit, half uurtje laten staan. En dan worden ze dus glazig.
Mm-hmm.
En wat hij ook zei, je kan ze perfect voorbereiden. Dus je kan gewoon 's ochtends zou je die al kunnen maken, in de koelkast doen. En dan ga je ze alleen maar even opwarmen. Dus dat was perfect. Dan krijg je een lekkere, stevige, goede, smaakvolle asperge. En die heb ik gemaakt met een saus van gedroogde morilles.
Huppakee.
Ja, lekker man.
Asperges en morilles.
Ja.
Je had een koningsmaal.
Nou, we waren in een weekendje in Frankrijk geweest. En we hadden dus bij de Franse supermarkt gedroogde morilles gekocht voor helemaal niks. En die zijn in de saus gegaan. Een beetje witte wijn erbij. Een klein beetje slagroom. Een beetje inkoken. Heel en zo lekker man. Echt zo lekker.
Knikt heel erg lekker.
Ja. En jij? Heb jij nog... iets gemaakt of iets anders gedaan?
Ik had weer even genoeg gegeten, dus ik heb gelezen, Jonas. Ik heb een goed boek gelezen en ik heb het voor jou meegenomen. Het ligt daar. Dat is het boek Eten tot het op is van Dan Saladino.
Waar je zo een gesprek mee in het supermarkt hebt.
Ja, precies. En dat interessant is, dat boek gaat over het belang van voedseldiversiteit. Want wat je ziet is dat door de globalisering lokaal we enorm veel meer keuze hebben. We kunnen hier in Amsterdam nu uit, weet ik wat, 80 wereldkeukens eten en ingrediënten van over de hele wereld krijgen.
Ja.
Maar datzelfde aanbod zie je eigenlijk over de hele wereld komen. Dus waar je vroeger had dat je lokale ingrediënten had, zie je dat eigenlijk het aanbod lokaal wel toeneemt, maar wereldwijd eigenlijk verschraalt.
Ah, oké. Okay.
Dus in Berlijn ligt dezelfde ding in de supermarkt als in Amsterdam. En in Toronto ook. En in Singapore ook. Singapore niet helemaal, maar in de westerse wereld in ieder geval wel.
Ja.
En dat is riskant. En dat leidt tot een monocultuur. En in het boek geeft Dan hele goede voorbeelden van over de hele wereld. En ook oplossingen wat we daaraan kunnen doen. En ik vond het een ontzettend goed en leuk boek om te lezen. Want Dan vliegt de wereld rond om met honingjagers te praten. Met mensen die gekke dingen doen met exotische dierenrassen. En hij biedt ook oplossingen voor wat we daarmee kunnen doen. Dus, en we gaan in het supplement het boek verloten. Dus dat was echt heel leuk om te lezen.
Maar dat speelt dus ook, die verschaling speelt dus ook hier in Nederland.
Ja, het leuke is van deze vertaling is dat er ook drie lokale voorbeelden in staan. Gemaakt samen met de mensen van Slow Food. En onder andere Romedoux staat erin, de Limburgse kaas.
Okay.
Die dreigt ook te verdwijnen. Nou, daar wordt uitgebreid gesproken met mensen die het maken. En ook waarom dat dan verdwijnt en wat het risico daarvan is.
Oké, interessant.
Ja.
Dat is een aanrader.
Echt een aanrader om te lezen. Ja.
Hartstikke goed. Deze gaat op mijn nachtkastje.
Die mag op jouw nachtkastje, jazeker.
Naast mijn boek over klikjes, wat ik nog niet heb aangeraakt.
Ja, je moet lezen van mij, Jonas. Ja.
Ja, en dan is het tijd voor de Smaakmakers Top 10. In de aflevering over klikjes, aflevering 111, hebben we dat aangekondigd. Hebben we zelf verteld wat de geheime wapens zijn in je voorraadkast. En we hebben ook jullie luisteraars gevraagd om te stemmen op jullie top 10. En een tip te geven met wat je favoriete gebruik was van die smaakmaker.
En dat was echt heel leuk, want er is massaal gereageerd. Echt enorm veel reacties binnen zien komen.
Ja, superleuk.
En er zijn ook hele leuke suggesties gedaan. De leukste daarvan, die gaan we delen. En de allerleukste, die wint het top 10 pakket met al die smaakmakers erin. En dat is beschikbaar gesteld door Pimenton, die het pakket ook in het assortiment heeft opgenomen.
Ja, en Pimenton is een webshop voor foodies uit België. Levert ook in Nederland. En daarop staan onder andere deze top 10 smaakmakers. En nog heel veel andere producten die wat moeilijk te vinden zijn in je supermarkt. En dan kan je gewoon online bestellen en laten opsturen.
Ik ben heel benieuwd, Jonas. Wat staat erop?
We beginnen bij nummer 10. En de tiende is geworden Poel Bieber, de Aleppo peper. Dat is een gemalen rode peper die niet al te pittig is, maar heel erg lekker aromatisch. En dan wordt met zout gedroogd en komt uit Turkije.
Ja, en voor Floris Lantermans is dat zijn favoriete recept. En die zegt, stiekem vervang ik vaak in recepten zwarte peper met Poel Bieber. Werkt fantastisch. Gerechten die dat normaal niet hebben, krijgen nu een heerlijke extra smaaklaag van milde pittigheid. Ja, het werkt ook in de cacio e pepe.
Ja, daar zal Vanja trots op zijn.
Ja, ik denk dat hij dat ook wel een goed idee vindt. Zeker.
Nummer 9. Dat is tamarindepasta. Dat is een zeer aromatische pasta van tamarindepeulen. Vers te krijgen, maar ook in een potje Aziatisch. En dat heeft een soort zure, lekkere, diepe smaak.
Ja, en Jorre Heune uit Antwerpen die schrijft tamarinde heerlijk in eten, maar ook fantastisch in homemade iced teas of cocktails.
In cocktails?
Ja, voor een toffe zure toets. Bijvoorbeeld een Aziatische twist op een margarita die ik vaak maak. Tequila mezcal, tamarindepasta, cointreau en suikerstroop. Garneren met een blaadje Thaise basilicum.
Zo, dat lijkt me lekker.
Zeg. Ja, Jorre die mag wel eens naar Amsterdam komen.
Nummer 8, sumac. Sumac zijn gedroogde sumacbessen. Die zijn een beetje licht zuur citroenachtig met veel aroma. Komen ook uit Turkije en komt veel voor in andere keuken uit het Midden-Oosten.
En Lydia Nieuwland-Schenning uit Moergestel zegt erover, sumac is mijn lievelings. Zuur en een tikje kruidig. Het gaat hier bijvoorbeeld over de parelcouscous met geroosterde groenten en gebakken mozzarella. Een all-time favorite. Otto Lengi gebruikt het graag, maar ook in de bakplaatboeken komt er geregeld voorbij.
Nummer 7, sushi-azijn. Dat is gewoon rijstazijn met de juiste verhouding zout en suiker. Je kan er makkelijk zelf sushi mee maken en dat is ook de tip.
Ja.
Want die was er nou niet.
Goed, dan gaan we snel door naar 6, za'atar. Voor mij de ontdekking van mijn trip naar Beirut 1,5 jaar geleden. En het is een mix van wilde oregano, zout, sesam en soms wat sumac.
Ja, en Tineke Metziger uit Edinburgh, die kwam met een tip. Die zei za'atar als een coating op een fazantenborst. Die eerst sous-vide gegaard wordt, daarna vlug in de pan rondom bruneren. En als laatste door een za'atar rollen. Een heerlijk resultaat. Populair dus ook buiten Libanon.
Ja, en ook weer typisch een luisteraar van Wat Schaft Podcast tip om een eerste sous-vide bereiding te doen. Ja, houden wij erg van.
Heerlijk.
Op nummer 4 weer een Midden-Oosters ingrediënt. Tahina. Dat is gemalen geroosterd sesamzaad. In de humusaflevering leerden we dat dat goed verkrijgbaar is, maar dat goede tahina lastig is.
Zeker.
Gelukkig heeft Pimenton, een van onze favoriete merken, Al Arts.
Ja, dat was ook, daar kwam ook weer een hele leuke tip van. Van Caroline Rademakers. Die zei, tahina is veruit favoriet. Zij doet bijvoorbeeld een lepel door de havermout, door de bietenhummus, met citroensap, wat komijn en water aangemaakt tot dressing voor een salade met sinaasappel, wortel en boekweit. met pekmes gemengd en dan dippen met een simit. Zeg ik het goed?
Ja, ja, dat denk ik.
Zo hartig als zoet wordt alles beter van tahina. Hartstikke leuk.
Ja, leuk. Dat was meteen het laatste Midden-Oosterse ingrediënt uit de lijst. Op nummer 4 staat crispy chili oil. Vaak ook genoemd naar het bekendste merk Laogama. Zo noemen mijn kinderen het ook bij voorkeur.
Dat wat
harder. Daar is overigens op dit moment een klein relletje in de VS.
Ja,
ja, omdat David Chang, die probeert de term crunchy chili oil als merknaam te registreren. En is bezig advocaten brieven te laten sturen naar kleine fabrikanten van...
Serieus?
Ja, van ja. Crunchy chili oil.
Ah, ja.
Heel sympathiek. nee, want er is dus een hele golf aan kleine crispy chili oil fabrikanten ontstaan. Dat duidt ook alweer op de populariteit in de VS.
Enorm populair, hè? Nou, Mirjam Dorman uit Eindhoven had daar een goede tip voor. Die zei, crispy chili olie for life. Waar gebruiken we het niet op? Wel in noodles, dressing. Ik maak er chili, crispy chili mayonaise van. Op brood met rosbief. Heel lekker. Roerij door eiersalade, tonijnsalade, komkommer. En gisteren deed ze het nog op een cracker met een smeerleverworst. Soms eet ik het gewoon uit een potje. Overal lekker mee.
Ja, love it. Ja, ja, nu wordt het spannend. De top 3. Een paar grote hebben we nog niet gehoord. Dus die zullen hier wel in zitten.
Nou, we beginnen op nummer 3 en dat is gochujang. Koreaanse gefermenteerde sojabonen met chili. Bij ons allebei ook. Altijd in de koelkast en favoriet in de keuken.
Ja, en ook Arnoud Lee uit Maastricht is daar heel dol op. Je hoorde hem overigens in de kerstaflevering met een heel technisch recept. Maar hieruit blijkt dat hij niet altijd zo technisch is. Gochujang is by far mijn favoriet. Alles wat een boost aan spicy umami nodig heeft, mag een lik gochujang. En dat geldt dus voor bijna alles. Het meest eenvoudige, maar effectieve, is om het door je mayo te roeren. Wat je dan krijgt zo lekker, dat ik het bijna zo zou eten. Ik denk dat hij het gewoon zo eet, maar het niet zegt, hoor.
Wat een goede tip eigenlijk.
Ja.
Ga ik doen. Op nummer 2, pimentón. Dat is de populaire gerookte Spaanse paprika poeder. Zowel dulce als pikanter te krijgen, zoet of als pittig. Onmisbaar van marinades en allerlei gebakken gerechten. En toevallig ook de naam van onze partner, pimenton.be, de webshop voor foodies.
Ja, Joyce Meulendijk uit Rotterdam geeft in haar reactie een heel recept. Ik gebruik pimenton in een pulled mushroom gratin. In het kort, je scheurt paddenstoelen, portobello, oesterzwammen, shiitake in smalle repen. Bak deze met het witte deel van bosuitjes. Je voegt pimenton en wat goede kwaliteit barbecue saus toe. Dit stort je in ovenschaal, dan bedekken met een laag aardappelpuree en vers geraspte pittige kaas. Vervolgens grillen in de oven. Daarna bestrooi je met het groene gedeelte van de bosuitjes. Zelfs fervente vleeseters worden wild van dit vegan gerecht, is mijn ervaring.
Dit is lekkers, hè?
Ja, ja. Die kan zo door naar het menu.
Ga ik maken? Ja, zeker weten. Ja, die ga ik zeker maken, ja. Dan blijft nog maar één over, dat is meteen een winnaar. En weer een Aziatisch ingrediënt, vond ik wel verrassend, namelijk miso. De Japanse gefermenteerde sojabonen. In allerlei warme en koude Japanse gerechten komt het voor, maar er wordt ook inmiddels heel breed gebruikt.
En Erik de Vries uit Amsterdam is ook van de kan-op-alles school. Maar miso is mijn nummer 1. Het geeft smaak, het ondersteunt of juist een twist. En voegt altijd makkelijk in met Aziatisch, Frans, Mexicaans of Italiaans. Van boerenkool tot bolognese, oatmealcookies tot hazelnootkaramelijs. Een allemansvriend met persoonlijkheid.
Ja, dat is dus een ontzettend leuke lijst bij elkaar. Leuk om ook te zien wat mensen voor interesses hebben. Die top 10 zetten we ook op onze website. En als je deze top 10 gerechten in je voorraadkast hebt staan, dan zit je wel goed. En Pimenton heeft daarom ook een pakket samengesteld van deze 10 producten, dankzij jullie. En is ook te koop op hun webshop.
Ja, dat is een ideaal cadeau voor jezelf. Of bijvoorbeeld voor een kind dat op kamers gaat. Of een vriend die niet zo goed kan koken en die je even een duwtje in de rug wil geven. Dat pakket kost €59. En daarvoor stuurt Pimenton het meteen ook naar je op vanuit België.
En we mogen ook een pakket weggeven, toch? Aan de inzender. En we hebben geselecteerd eigenlijk op wat wij het leukste toepassing vonden, toch, Jeroen?
Ja, dat was wel lastig, want we hadden veel leuke reacties. Maar uiteindelijk kozen we voor Jore Heunen uit Antwerpen. Zijn suggestie om tamarinde in een cocktail te verwerken vonden we briljant. En bovendien hoe Pieter Jelle van Pimenton kan hij zo op de fiets stappen en naar Antwerpen rijden.
Van Leuven naar Antwerpen, ja. Ja. Nou, Jore, gefeliciteerd. Het pakket wordt snel, misschien per fiets, maar ik denk gewoon met een busje naar Antwerpen gestuurd. Jeroen. Bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van 5 flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat behoorlijk hard.
Maar waar gebruik je het dan bij? Waar eet je het mee dan?
Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij taco's, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. En overigens ook bij lunch- en ontbijtgerechten. Tosties, gebakken eieren, pizza, alles.
Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen. En pak je dan ook vaak de rijmakers, heetmakerssausen?
Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Juist ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid.
Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig vormgegeven. Hoe komen luisteraars aan deze flesjes?
Ja, je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak.
Jeroen, aardbeien gaan we het over hebben. Wat heb je eigenlijk met aardbeien?
Nou, ik neem nog even een slokje aardbeien en dan zal ik jou dat vertellen. Ja, wat je wel weet is dat ik een seizoenenmens ben. En aardbeien zijn natuurlijk bij uitstek seizoensvruchten, als het goed is.
Ja.
Verder ben ik in mei jarig en dat is wel een soort van start van het aardbeienseizoen. Dus aardbeientaart was vaak mijn verjaardagstaart. Overigens hadden wij in de tuin van het huis waar ik opgroeide, hadden we in een geheim hoekje ook een paar wilde aardbeien staan. Dus ik had daar, en dat vertelde ik aan niemand, dus ging ik af en toe naar buiten en at ik even zo'n klein bosaardbeitje. Dus ik heb een sterke band met de aardbei. En ik vind het een fascinerende vrucht. En jij?
Ja, ik vind het erg lekker om te eten. Ook gewoon zonder iets erbij.
Uit het vuistje.
Of ook vaak lekker in desserts. Ik eet het eigenlijk best wel vaak als ontbijt. Als het in het seizoen is. Gewoon met wat granola en yoghurt. Dat vind ik heel lekker om te eten.
Ja, ideaal.
Ja, in de intro had je het over dat al lang geleden aardbeien wordt gegeten. Ja. Hoe lang geleden?
Nou, Virgilius en Ovidius hebben het al over wilde aardbeien. Dus dat is best lang geleden.
Ja.
En in de renaissance zie je ze ook op schilderijen verschijnen. Onder andere bij Jeroen Bos.
Nou, dan moeten ze gewoon er zijn, toch?
Ja, in de tuin der aardse lusten. Wat zo'n heel psychedelisch schilderij is. Echt Jeroen Bos-stijl. Daar zie je er een aantal in. En kunsthistorici die associëren het ook met geslachtelijke lust en de zondeval.
Het zal eens niet.
Het zal eens niet, hè?
Maar wordt het toen ook al gekweekt?
Ja, dat is niet helemaal zeker. Als je naar die schilderijen kijkt, dan zie je vooral wilde aardbeien. Zoals bijvoorbeeld het prachtige stilleven met bosaardbeien van Adriaan Koorten. Dat is ook de episode art van deze week.
Ja.
Prachtig schilderij. Heel geserreerd. En die bosaardbeien, die hebben natuurlijk hele kleine vruchten. En
zijn kleiner,
ja. Zijn echt klein en hebben nauwelijks rendement. Dus dat was toen had je een paar aardbeien. Dat kweken, dat kwam pas echt op gang nadat de planten zijn meegenomen uit Amerika.
Ja, maar kunnen we dan, werden dan de aardbeien met de aardappels, tomaten, pepers en mais in het ruim vanuit Amerika naar Europa meegenomen?
Ja, er werden sowieso soorten meegenomen. Vooral Chileense en Noord-Amerikaanse soorten werden meegenomen. En wat je ziet is dat eigenlijk de huidige productieaardbeien die we kweken, die stammen allemaal af van een kruising van die Chileense, Noord-Amerikaanse en de bestaande Europese bosaardbeien.
Maar toch wel.
Dus we hadden al wel bosaardbeien, maar die waren echt zeg maar formaat van je pinknagel. Om echt die grotere te krijgen, daarvoor moest worden gekruist met die Chileense en Noord-Amerikaanse soorten. En bovendien zijn toen de wilde diploïde soorten octoploïd gemaakt. Dat is een vorm van veredeling waarbij ze verviervoudiging van de genen krijgen, waardoor je veel sterkere genetische eigenschappen krijgt.
Ik heb bijna een biologieles.
Zeker.
Je bent daar diep in getoken. Waarom eigenlijk?
Ja, eigenlijk omdat ik toen ik mij verdiepte in aardbeien bleek dat, kijk, aardbeien zijn puur gewoon het lekkerst. Eventueel met wat slagroom. Of in een drankje verwerkt. Maar wat je ziet is dat vooral de verschillen tussen de verschillende vruchten enorm zijn.
Is dat zo dan?
Ja. Dus de uitdaging bij de aardbeien zit hem. Het interessante bij aardbeien zit hem eigenlijk niet zozeer in wat je ermee doet. Want dat is gewoon in je mond stoppen, bij voorkeur. Maar is vooral om te zorgen dat je precies die juiste te pakken krijgt. Dat wordt in belangrijke mate bepaald door hoe ze worden gekweekt en de ras en methode en hoe ze worden getransporteerd.
En ben je dat helemaal gaan uitzoeken? Dan?
Hier ben ik ingedoken. Ja? En als je in Nederland gaat verdiepen in aardbeien, loop je al snel aan tegen de naam Jan Robbe.
Okay.
En Jan Robbe is flying aardbeienkweker.
Een goede naam.
Ja. Zo noemt hij zichzelf niet, maar zo noemde ik hem.
En heb je contact met hem gehad?
Ik heb contact met hem gehad. En ik heb hem de afgelopen weken, ik denk 3 keer gesproken. En in die tijd, in die 3 weken, zat hij in Ohio, Canada en Duitsland.
Oké.
Okay. Was continu onderweg. En hij heeft een 400 pagina's tellend boek geschreven, Liefde voor aardbeien. En is zoon van een Brabantse aardbeienkweker, die nu dus kwekers over de hele wereld uitlegt hoe ze aardbeien het beste kunnen kweken.
Nou ja, dus dat daar komt dan de flying aardbeienkweker.
Flying aardbeienkweker van. Ja, precies.
Ik heb het idee dat als je gaat kijken naar aardbeien van de Nederlandse grond, dat dat vooral in Brabant zit. Klopt dat?
Ja, dat is grappig. Traditioneel zeker. Voor het kweken in de koude grond. Brabant heeft natuurlijk zandgrond. Dus dat is relatief makkelijk te bewerken. Werkt ook schoner dan klei. En bovendien, dat wist Jan mij te vertellen, grote katholieke gezinnen, dus veel handjes om te plukken.
Natuurlijk.
Serieus. Ja, dat is een historisch. Precies. Een historisch heeft dat uitgezocht. Ja. En dus dat is. Dat is de oorzaak dat het daar is begonnen.
Ja, maar dat vroeger met de handen, nu gewoon toch met machinaal, toch? Met robot en dat soort dingen.
Ja, dat dacht ik dus ook.
Maar dat is toch. Is het niet zo?
Wordt allemaal nog steeds met de hand geplukt. Ja, want je moet alleen. Echt? Ja, want je moet alleen de rijpen plukken.
Ja,
en tuurlijk. Die zijn heel gevoelig.
Ja.
En de belangrijkste innovatie is.
Kneuzensnel, hè?
Ja, kneuzensnel. En de belangrijkste innovatie is dus niet dat we machines hebben ontwikkeld om ze te plukken. Zijn ze wel mee bezig. Maar als je video's daarvan kijkt, dat is hilarisch. Dat schiet niet op. Dat is een apparaat zo groot als een Kanta. En die plukt er 1 per 30 seconden. Dus dat gaat, van geen meter. Ja. En de innovatie die ze hebben gedaan is dat ze de aardbeien van de grond hebben opgetild. En op bakken gezet op werkhoogte. Zodat de plukker kan blijven staan en de insecten er niet bij komen. En die robots die zijn traag, lomp en slordig. Dus aardbeien worden nog steeds allemaal met de hand geplukt.
Ongelooflijk, zeg.
Ja.
En dus net zoals als het steken van asperges dan, toch?
Ja. Zelfde seizoen, zelfde katholieke handjes. Zo is het, ja.
En nu niet meer. Maar goed, is dat dan ook... merk je dat ook dan in de prijs? Dat met de hand plukken? Wordt dat zit dan ook doorberekend?
Dat zit er natuurlijk wel in. Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Want zo'n
doos... Prijs.
Ja, ja, zo'n pondje aardbeien begint op €5... en zakt dan in de loop van het seizoen naar €2. Ja. En dan moet je bedenken dat ze natuurlijk moeten worden geplukt met de hand, maar ook nog helemaal getransporteerd. Wat echter belangrijker is, is dat alles wat in de winkel ligt bijna nooit helemaal rijp is.
Nee. En waarom dan?
Omdat ze dan dus te kwetsbaar zijn. Je moet ze dus helemaal transporteren. En ze liggen dus ook in de winkel, worden ze ook weer opgetild en neergezet. Dus ze zijn in de loop van de tijd veredeld, zeg maar gekweekt, op stevigheid.
Oh ja, is het zo? Dus daar zit dan, ze proberen dus stevige aardbeien te krijgen, zodat je ze makkelijk transporteren.
Ja.
En is dat dan ook zo dat als je aardbeien bijvoorbeeld uit Spanje haalt of uit andere delen van de wereld, dat die ook... harder of anders zijn. Dus heeft dat daarmee te maken?
Ja,
ook
dat klopt.
Met die veredeling?
Klopt. Ja, dat klopt. Jan die vertelde dat er nog steeds heel veel innovatie in die veredeling zit.
Ja?
Die is vooral gericht op stevigheid, ongevoeligheid voor plagen en smaak. In Nederland zijn we daar heel goed in. Dat is voor Noord-Europa zijn wij daar goed in.
Waarom dan alleen voor Noord-Europa? Waarom niet voor de hele wereld dan? Als we hier zo goed zijn in het maken, kweken van aardbeien.
Ja, omdat die eisen aan die aardbeien anders zijn.
Okay.
In Amerika wordt eigenlijk domineert Driscoll, de aardbeienmarkt. Als je in Amerika naar de supermarkt gaat, koop je in 95% van de gevallen een Driscoll aardbei.
Dat is een merk?
Dat is een merk,
oh,
ja.
Echt waar?
Ja, die hebben dat helemaal geclaimd.
Jezus.
En die dicteert dus wat de veredelaars doen. En die hebben echt gestuurd op stevige aardbeien. Want, dat begrijp je ook wel, kijk, die aardbeien in Amerika, die worden vooral gekweekt in de zuidelijke staten.
Ja?
Of in de Midwest. En die moeten dan dus worden verscheept naar New York of naar Los Angeles. Want daar moeten ze op de granola. Zo gaat
bij
dat.
Voor de haver.
Ja, precies, voor de havermelk. Ja, maar die moeten dus heel veel kunnen hebben. En, en die zijn dus veredeld tot soms wel 2 weken shelf life. En dat gaat natuurlijk ten koste van de smaak.
Ja.
En China is ook interessant. Dat is de grootste aardbeienproducent ter wereld.
Echt waar,
ja? Ja, maar dat gaat vooral om volume. En dat wordt gebruikt in de aardbeienjam. En die hoeft veel minder smaak van zichzelf te hebben. Want dat komt er in die jam wel uit.
Ja, want het zoete voeg je toe met suiker.
Zo is het, ja. Precies.
Ja. Interessant hoor. Nu hebben we het gehad over het veredelen op hardheid. Ja. Wordt er ook nog naar smaak gegeven? Zeker, toch?
Ja, en ja, dat is veelbelovend. Jan noemde een aantal rassen die beduidend lekkerder zijn dan de gewone.
Maar dat zijn echt allemaal rassen.
Dat zijn rassen.
Maar dat en, is ik helemaal niet.
Precies. En ja. Dit is het moment om even je opnoteerblokje te pakken. Nee, we zetten het in de show notes. Jan noemde de Flair, de Favori, de Corona en de Lambada. En zelf zou ik daar nog de Mise Schindler aan toe willen voegen.
En maar waar dat staat er. Staat het erop of niet? Hoe kom je daarachter dan?
Ja, precies. Soms zetten kwekers het erop. Zeker bij de Favori, de Lambada en de Corona. Ja? Want dat zijn merken die wel bekend zijn vanwege de kwaliteit. Maar dat zijn de kleinere, specialistischere kwekers die niet de grote afnamecontracten met Albert Heijn hebben. En die vind je eigenlijk alleen bij de groenteboer. Ja. En overigens, die Mise Schindler, die wordt verkocht als frambozenaardbei. Die zie je heel soms liggen bij de supermarkt. Of bij de primeurs, bij de groentejuwelier.
Ja.
Maar die zijn dan ook echt duur. En die heet een frambozenaardbei, omdat de zaadjes wat dieper liggen. En er dus als een framboos uitziet. En die is echt heel kwetsbaar. Maar ook knetterlekker.
Ja, wat zo grappig dat je het nu zegt. Dit heb ik me echt helemaal niet gerealiseerd. Ik kijk wel echt wel vaak op de pakketjes. Vooral waar komt dat vandaan? Bij voorkeur uit Nederland. En Lambada, daar ben ik wel af tegen, omdat dat is wel een bekendere.
Ja, dat was ook het ras dat Rutger van den Broek noemde. Ik had hem even een mailtje gestuurd en vroeg hem wat zijn favoriete aardbeienrecept was. En zijn favoriete aardbei. En de aardbeien die hij noemde was de Lambada. En zijn favoriete recept is overigens de aardbeien slof.
En de slof is echt zo'n soort van lage taart, toch?
Ja.
Lekker, heel erg lekker met... Ik heb een beetje de associatie met een gevulde koek.
Ja, zit spijs in.
Favoriete ding om te eten, ja.
Ja,
en dat spijs is ook zo, toch?
En fruit erop, precies.
Ah, ja.
Heel eenvoudig te maken als je kant-en-klare spijs gebruikt. Ook de favoriet van Joris Beidendijk, als ik me niet vergis.
Okay.
Ik zal het recept op de site zetten. Heel makkelijk te maken, super lekker.
Okay, dus de Lambada... Kan je op dansen en kan je ook vinden. Ja. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar die andere rassen. Want dat integreert mij dus meteen. En ik neem aan dat het ook lekkerder is om te eten.
Ja, die zijn echt veel lekkerder.
Hoe kom je eraan?
Ja,
hoe vind je die?
Die kan je vaak direct bij de kweker kopen.
Okay.
Dus je hebt natuurlijk best wel vaak, zeker als je in het zuiden van het land rijdt... of in een meer agrarische omgeving, dat je ziet staan borden met aardbeien.
Of zo'n tafeltje.
Ja.
Vaak ook. Ah ja,
precies.
Moet ik altijd stoppen van mevrouw.
Ja, en terecht. Ja. Ja.
Weet niet waarom.
Ja, en want kijk, bij de kweker kopen is sowieso een goed idee. Afgezien van het feit qua food miles en zo. Maar wat hier ook echt speelt, is dat aardbeien zijn het lekkerst als je ze helemaal rijp plukt. Net als tomaten, alleen ze rijpen veel minder goed na.
Okay, dus dat die hardheid is dan makkelijk voor in de winkels, maar liever wil je ze dus smaak en kracht hebben.
Precies, want ja. Als je ze dus helemaal vers van de kweker kookt, als die ze ook helemaal rijp plukt,
ja.
Dan heb je de allerlekkerste aardbeien voor. Alleen is transport dan natuurlijk wel een probleem, want dan, als je zin hebt in aardbeien bij op je granola,
moet je
heen en weer naar Brabant. Ja, ja, ja. Maar daar heb ik een oplossing voor.
Okay. Wat is dat? Vertel.
Zelf kweken.
Echt waar?
Ja, ja, dat is heel erg simpel. Ja,
dat weet ik. Ik heb ook wel eens gewoon een plantje in mijn pot op het balkon gezet.
Ja.
Maar ook deze soorten zijn makkelijk te doen.
Heel makkelijk.
Hoe doe je dat dan?
Nou, ik had het daar met Jan Robbe over. Ik zei van, hoe moeilijk is dat? En hij vertelde dat je in 8 weken van een plantje tot aardbeien kan komen.
Okay.
Dus als jij ze nu in de grond stopt, en het is nu eind april, dan heb jij eind juni, heb jij verse aardbeien. Nog voordat je op vakantie gaat.
En dat is vaak het probleem. Dan gaan we op vakantie en dan is degene die op ons huis past... die eet alle aardbeien of tomaten op. Want dan hebben we daar geen plezier van.
Ja, maar het fijne is dat je dan dus een smaakvol ras kan kiezen.
Zeker.
En ze helemaal kan laten uitrijpen.
Okay. Ik heb een plantje gewoon een keer bij een tuincentrum gekocht.
Ja.
Doe je dit ook? Of is er, hoe pak je dit aan?
Ook,
vertel.
Ook hier kan je natuurlijk online de juiste aardbeienplanten bestellen. Er zijn specialistische zaken die dit soort dingen leveren. Die plant je in je tuin of in bakken. Belangrijk, elke dag water geven. Dus dat is waarom je diegene hebt die op je huis past. En dan heb je na 8 of 10 weken de eerste aardbeien.
En dan, ik zet ze op mijn balkon neer in de zon.
Ja.
Maar ik weet niet zeker of dat goed is. Of hoe zit dat?
Ja, het aardbeien hebben zon nodig. Zon,
ja, wel toch?
Zon geeft licht en licht geeft smaak. Dat is waarom kas aardbeien uit december van die bleekscheetjes zijn die naar niks smaken. Die krijgen gewoon te weinig licht. Volle zon is misschien wat lastig. Dus het mooiste is, zeg maar, halfschaduw.
Ja,
dat is het beste. En een stukje grond van, nou, zeg maar 1 vierkante meter. Of een paar grote bakken met een dikke lage potgrond of tuinaarde is plenty.
Je zei net, Water geven,
ja.
Regelmatig. En moet je nog op andere dingen letten om na 2 maanden heerlijke aardbeien te krijgen?
Ja, je moet mesten. Want ze geven natuurlijk veel fruit. En daarvoor moet je dus mesten. En dat, ja. kan biologisch of niet biologisch. Maar het is echt heel weinig. Het is heel weinig werk. Toen ik dit zat te lezen, kreeg ik er helemaal zin in.
Ja, ja. En ik heb natuurlijk mijn balkonton waar op een gegeven moment eigen humus uitkomt. Mest die vanzelf is.
Ja.
Helemaal klaar?
Ja, nou,
helemaal goed.
Top.
Ja. Nou, jij hebt hier al onderzoek naar gedaan. Online zijn ze dus te krijgen. Wat is het beste adres? Heb je daar nog een tip voor waar je moet zijn?
Ja, was ook weer een tip van Jan Robbe. Ik had beter Jan Robbe hier aan tafel kunnen zetten. Maar die zei, ga naar aardbeiplantje.nl.
Die is ergens over de wereld.
Ja, die was in Duitsland, absoluut. Okay. Die hebben onder andere de favoriete.
Dus welke site?
Aardbeiplantje.nl.
Okay.
Niet aardbeienplant, maar aardbeiplantje.nl. Ik zet de link in de show notes. Die leveren onder andere de Favori, de Corona, de Lambada en de Mise Schindler. Die Mise Schindler is die framboosaardbei, mijn favoriet. Maar die hebben ook mest en bakken en instructies.
Okay.
En die heb ik dus even gebeld om te kijken of ik wat voor onze luisteraars kon regelen.
Natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, zo ben ik. Ja.
Wat heb je geregeld?
Nou, we kunnen 5 van hun smulpakketten weggeven.
5?
Ja.
Goed man.
Waardeloze naam van het pakket, maar top inhoud.
De URL kan ook beter, maar ja. Dat ook er zijn.
daarin zitten 20 planten en mest. En het slimme is, verschillende rassen die op verschillende momenten pieken, zodat je de hele zomer door aardbeien hebt.
Te gek, man.
Ja.
En zijn we dan nog op tijd of is dit een projectje voor volgend jaar?
Dit is probleemloos. Hij zei, ik word door mensen gebeld in paniek in maart. Ben ik nog op tijd, dan begint het pas.
Oh, okay.
Planten zijn die je daar haalt, die zijn klaar om te gaan dragen. Dus je kan tot eind juni planten.
Dus dat zijn de plantjes al zelf die je in de aarde zet. Dus je hoeft niet op te kweken. Wat
nee, dan
ook.
Nee, die zijn kant-en-klaar.
Ja.
Na 8 weken heb je dan vruchten. Maar ik zou ze gewoon zo spoedig mogelijk in de grond zetten.
Ja, en dan is het dus belangrijk dat je dat een plek vindt op je balkon of in je tuin waar de zon komt. Genoeg ruimte om het neer te zetten. Goed water geven. En als je hier aan mee wil doen, een van deze 5 pakketten wil hebben, moet je meedoen aan de verloting. En dat werkt op de standaard manier. Ga naar deze show notes. Onderaan de pagina staat een formulier. En daarin vul je je gegevens in. En daarmee laat je weten dat je meedoet. En dan gaan we daar ook iemand uit trekken.
5 iemanden zelfs.
5 mensen dus.
Ja. En zoals altijd, dit is alleen voor leden van de brigade. Maar je kan natuurlijk ook meteen lid worden op www.petjeaf.com/watschaftepodcast.
We hebben het nu vooral gehad over de aardbei zelf en een zoet recept. Een lekker en volgens mij ook niet al te ingewikkeld taartje de slof. Kan je mooi maken voor je verjaardag.
Zo is het.
Hartig, dat is natuurlijk ook wel interessant. Om te kijken hoe je aardbeien kan verwerken in hartige recepten.
Ja, heb ik naar gezocht.
Ja.
En die zijn er.
Toch wel.
Ja, en toen kwam ik uit bij onze grote vriendin Florine Boucher.
Okay.
Queen of risotto. En die heeft een risotto met aardbeien. Een hartige risotto. En daar voeg je aan het eind gepureerde aardbeien toe. En vervolgens doe je ook gewoon je mantecatura met boter en kaas.
Okay, dus gewoon een normale risotto, maar dan als smaakmaker, als laatste aardbeien erbij.
Ja, en dat is natuurlijk wel logisch. Want net als tomaten zitten aardbeien ook op dat zoet-zuur spectrum.
Ja.
Dus ik denk dat heel goed kan werken.
Wat ik het mooie vind van risotto's en helemaal van Florine en haar kookboek. Want het is echt een fantastisch kookboek om te hebben. Koop dat zeker en zet dat in je kast. Want er staan onwijs veel risotto gerechten in. Maar als zij het zegt, dan geloof ik het wel. Dan durf ik het wel aan.
Ja.
Dus we gaan ervan uit. Risotto met aardbei is heel erg lekker. Een recept gaat op de site. Dus probeer het zeker als je dan na 2 maanden je eerste aardbeidjes van je balkon kan plukken of uit de tuin kan halen.
Zo is het. Overigens, dat boek van Florine, Tutto Risotto, gaat inmiddels de 10e druk in. En kan nog steeds bij haar op de site worden besteld. Kan je niet krijgen in de kookboekhandel, kan je alleen bij haar bestellen. Links zetten we in de show notes.
Ja, ik vind het leuk om weer eens over een ingrediënt te hebben wat je soort van achterloos in je mandje stopt of in Brabant langs de kant van de weg stopt om het te kopen. En dat daar dus zoveel over te weten is. En vooral vind ik het heel interessant dat je het zelf kan maken met alle rassen.
Ja, want aardbeien worden natuurlijk al eeuwen gegeten. Ze zijn het populairste fruit in de supermarkt in de VS. En ze Wat ook leuk is, is dat ook verschillende delen van de wereld hebben verschillende voorkeuren voor smaken.
Nou, net als bij appels maakt het ras dus heel erg veel uit. Jammer is dat dat niet altijd te vinden is op de pakketten in de supermarkt. Dus ga naar de groenteboer of direct bij de kweker.
Ja, en nog lekkerder en nog leuker is zelf kweken in de tuin op of in bakken op het balkon. En online kan je alles bestellen.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog even door met het supplement.
Ja, en in het supplement praat ik met Dan Saladino, schrijver van Eten tot het op is. Een boeiend boek over voedseldiversiteit. En ik heb net mijn exemplaar aan Jonas gegeven.
Uitgeverij Mazarel Pers heeft 2 exemplaren van het boek van Dan ter beschikking gesteld. Dat is het boek Eten tot op is. En ook hier weer, ga naar de show notes van deze aflevering op onze website watschaftepodcast.com. Scroll naar beneden, dan vind je het formulier en dan vul je het in. En dat is net als het weggeefpakket voor aardbeien, exclusief voor leden van de brigade. En let eens even op, als je het formulier invult, kan je kiezen tussen of het aardbeienpakket of het boek van Dan.
Ja, en als je toch met de administratie bezig bent en je bent nog geen lid, ga dan even naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nauwe.
Met speciale dank aan Jan Robbe, Ivana Mik en Dan Saladino.
Het team bestaat uit Nasha Rorda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkink.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.